Super mooi.
Wauw. King of Kings, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Goedemorgen. Het is al best wel weer een hele tijd geleden. Ja, inderdaad, hij staat er al. Dat ik een zendingstage heb gelopen. En het was in mijn geval op de Filipijnen. Aan de voet van Mayon. Ze zeggen de mooiste vulkaan op aarde. Echt zo, woep, zoals je als kind dat zo tekent, zo, tjoep. Als je hem te zien krijgt, want hij is meestal in wolken gehuld. Dus ik kon nu een heel klein stukje keer. Het is trouwens een ingescande dia van jaren geleden, dus vandaar de kwaliteit. Echt een prachtige omgeving tijdens die stage. Maar ook wel, eerlijk gezegd, afzien. Het dorpje waar ik verbleef, was namelijk best wel achteraf. En ik sliep op een bed met een klamboe eroverheen in de keuken. Ik probeer hem door te tikken, maar hij pakt hem niet. Dus als jij hem door wilt tikken, Bart. Met een klamboe eroverheen. En dat was natuurlijk tegen de muggen. Maar eerlijk gezegd ook tegen de ratten die dan s'nachts over de klamboe heen liep. Op een gegeven moment had ik zo'n klein lampje en dan zag je die kleine kraaloogjes zo. Dan zag je van die ratten zo langs mijn voeten. Dus je lag helemaal zo ingetrokken met je voeten. En dat was spannend. Filipijnen natuurlijk, hè. En daar komen nogal, net als in Amerika nu, ook van die hele zware stormen over. En ik had nog nooit palmbomen met de bladeren andersom gezien, weet je. In plaats van zo, woep, palmbomen helemaal zo schuin, gigantisch. Wat ook wel een uitdaging was destijds, was dat ik denguefever kreeg. Knokkelkoorts. Nou, kan je zeggen, daar word je niet heel blij van als je dat krijgt. Maar wat me vooral is bijgebleven van die stage toen op de Filipijnen, waren de broeders en zusters van de kleine gemeente waar ik die stage liep. De gastvrijheid van ze. De hartelijkheid. Ik hoop dat de PowerPoint nog opgestart wordt, anders moet je hem een keer opnieuw opstarten, want dat is echt supermooi. Je ziet, ik heb een mooi groepsfotootje van ze. En dat is me bijgebleven. Toen ik knokkelkoorts had, kwam de oudste broeder van de gemeente elke avond met eucalyptusolie mijn spieren helemaal masseren. Zo betrokken op je. Gaaf. Hun liefde voor de Heer Jezus. Tot op de dag van vandaag. Nou, het is al wel 20 jaar geleden of zo. Fantastisch mooi. Maar zeker ook hun liefde voor de gemeente, hoe klein die ook was. En daarin ook hun ontzag voor Gods woord, voor de Bijbel. En dat laatste, namelijk de Bijbel centraal stellen, was niet vanzelfsprekend op die plek. Daar in Ligao, in de Filipijnen. Zoals op heel veel andere plekken dat eigenlijk ook niet vanzelfsprekend is. Er zijn bijvoorbeeld ook in Afrika en andere plekken, maar ook in Afrika gemeenten waar ze zelfs geen Bijbels hebben. Kun je het geloven? Waar gewoon geen Bijbels aanwezig zijn. Denk dus ook aan het zendelingenwerk wat onze zendelingen Steve en Truus in Cameroen aan het doen zijn. Hè? Met het Bijbelvertaalwerk en noem maar op. En zo zijn er nog wel meer landen waar er gemeenten zijn zonder Bijbels, of maar een paar stukjes ervan, een paar fragmentjes. En de trieste realiteit is dat er dan dus ook haast geen Bijbels kader of geen theologisch kader is, hè, waaraan ze zich kunnen vormen. Zelfs voorgangers zijn er die geen Bijbel hebben. Moet je voorstellen. Alleen een paar preken hebben ze dan, die dan om de paar weken weer opnieuw gehouden worden. Maand in, maand uit. Nou, het gevolg laat zich raden natuurlijk. Zelfs als je zo weinig hoort, kun je ervan uitgaan dat hun groei en dat hun toewijding en al dat soort zaken maar heel beperkt blijven. Maar ook dat er allerlei dwaalleren er rond te gaan doen. Net zoveel bij wijze van spreken als knokkelkoorts rondgaat in bepaalde gebieden. De meeste van ons denken dan, oh, dat is erg, hè? Die schudden hun hoofd, met verbazing ook. Het feit is echter dat de meesten van ons meer Bijbels thuis hebben dan een aantal gemeenten in afgezonderde gebieden Bijbels hebben. Bizar eigenlijk, hè? Maar ja, weet je, het is één ding als je bijna niets van de Bijbel weet omdat er geen Bijbels zijn. Maar het is wat anders als je boekenplank er vol mee staat. Gaat hij nog komen of gaat hij niet meer komen? Je bent bezig. Oké, ik ga gewoon door. Ik zie een handje gaan. Don't worry. En dames, zusters en broeders, komen we op een hele belangrijke geestelijke disciplines, want daar gaan we het over hebben met elkaar. Namelijk het lezen van de Bijbel, van Gods woord. Heel simpel gezegd, gemeente, is er geen gezond christelijk leven zonder gevoed te worden vanuit Gods woord, vanuit de Bijbel. En dat is eigenlijk toch ook wel heel logisch, hè? Want in de Bijbel vertelt God ons wie hij is. En in het bijzonder wie hij is in de vlees geworden God, Jezus. Moet er eens over nadenken, hè? Hebben we er wel eens bij stilgestaan? Wij zijn hier nou wel bezig met elkaar en we zingen en noem maar op. Maar alles wat wij weten van Jezus, weten wij uit de Bijbel. Nergens anders vandaan. Alles wat wij maar over God dus denken te weten, of te zeggen, of te zingen met elkaar, komt uit de Bijbel. Hier, in dit boek, mensen, wordt God geopenbaard. Hier lezen we hoe Jezus plaatsvervangend voor jou en mij en het kruis is gegaan. Hier lezen we over redding, over genade. Hier lees je over hoop, over toekomstvisie, over een richting in je leven. Die allemaal op jou en mij van toepassing zijn. Alleen hier lezen we over de eeuwige hoop die wij door het genade, door het evangelie van God hebben ontvangen in ons leven. Alleen hier. In de Bijbel leer je dus de weg en de wil van God voor ons leven kennen, voor ons als gemeente. We lezen daar dus hoe God wil dat we leven, zusters en broeders, en wat dat aan diepe vrede en aan diepe vreugde brengt. Al die informatie van levensbelang vind je nergens anders. En dus, gemeente, als je God wilt kennen, meer en meer, dus als je heilig wilt leven, weet je het nog, als je wilt groeien in de godsvrucht, dan moeten we Gods woord kennen. Zo simpel is het. Vertrouwd zijn met de Bijbel. En daardoor steeds meer vertrouwd raken met God zelf. Dat is wat er gebeurt. Maar hoewel, en dat neem ik wel aan, velen van jullie in je hart instemmend zullen knikken, zijn er toch wel heel wat mensen die net zoveel tijd in Gods woord doorbrengen als diegene in bepaalde landen die geen eens een Bijbel hebben. Er zijn heel wat christenen, ook onder ons, die bijna net zoveel, of ik kan beter zeggen misschien wel net zo weinig weten van de Bijbel, als christenen waar die Bijbel bijna niet aanwezig is. Beetje apart, hè? Dus hoewel we vaak instemmen met dit soort dingen, met onze mond wel belijden en zeggen hoe belangrijk de Bijbel is, ja, moeten we misschien soms wel toegeven dat dat in ons hart en in onze dagelijkse praktijk een stuk minder is. Het is prima, hè? Om allerlei christelijke dingen te doen en ook hier aanwezig te zijn, al die dingen. Maar wat ons echt voedt en wat ons echt verandert, is Gods woord. De Bijbel helpt ons om te groeien in de godsvrucht, in levensheiliging. En gevoed worden met Gods woord, ja, dat kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Heel eenvoudig, door regelmatig Gods woord te horen. De Heer Jezus, die zei het al. Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven. Hebben ze? Ja, kijk. Denk aan het horen van God tijdens de kringavond. Of zoals nu, tijdens de preek. Of tijdens het voorlezen aan tafel. Ik weet niet of jullie dat doen als je dan gegeten hebt en een stukje leest. Of denk aan het gevoed worden door een luisterbijbel als je in de auto bent. Of als je door het bos loopt met oortjes in. Kan op allerlei manieren. En dan gaat het natuurlijk niet alleen maar simpelweg om het woord van God te horen. Maar, zoals Jezus ook zei, ernaar te leven. Die horen wel bij elkaar. Door naar Gods woord te luisteren, groeien wij in ons geloof, mensen. In onze godsvrucht. Paulus zei dit in Romeinen 10. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Ja, waar de meesten van ons aan denken, als het om Gods woord gaat, is het dan toch wel uiteindelijk het Bijbel lezen. Gewoon Gods woord erbij pakken. Uit een onderzoek in 2017 van het Nederlands Bijbelgenootschap kwam naar voren dat 16,4% van de Nederlanders de Bijbel leest. En van die ondervraagden las 17% elke dag, 6% elke week 3% elke maand. En 49% gaf aan zelden of nooit. Nou, en voor wie het gezien had, in de Regenboog Connect app heb ik deze week ook even een simpel onderzoekje uitgedaan. En meer dan 100 mensen hebben gereageerd. Super gaaf. Ook over het Bijbellezen bij ons in Noord. En ik had een diagram, want ik heb zelf de cijfers nu niet opgeschreven. Maar 21,6% gaf aan dat ze de Bijbel zelden lezen. En, bijna de helft gaf aan dat ze de Bijbel dagelijks lezen. En dat is super. In Amerika was er ook een onderzoek door USA Today. En er kwam naar voren dat 11% van de Amerikanen dagelijks de Bijbel las. En een ander onderzoek onder Born Again Christians kwam naar voren dat 18% dagelijks de Bijbel leest. Dus dat doen wij eigenlijk best wel goed. En het ergste uit dat onderzoek was dat 24% van de gelovigen, van gelovige discipelen, aangaf de Bijbel eigenlijk zelden of nooit te lezen. Een kwart. Moet je die statistiek dan eens plaatsen tegenover de kerntekst, die ik vorige week al erbij heb gepakt en nu weer. 1 Timotheus 4, vers 7. Oefen u in de godsvrucht. Wist je dat Jezus heel vaak vragen stelde over de Bijbelkennis van de mensen waar hij mee in aanraking kwam? Je kent misschien wel uit de Bijbel dat je dan leest en dat hij dan zegt: weet u niet dat er geschreven staat dat? U weet toch wat er geschreven staat, want? Dat soort opmerkingen. Hij ging ervan uit dus dat zij die zeiden kinderen van God te zijn, dat ze dan ook vertrouwd waren met het woord van God. En er is echt wel wat voor te zeggen dat daar dan de hele Bijbel, in het moment van Jezus natuurlijk, het Oude Testament mee bedoeld wordt. Jezus zelf zei dit: de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Nou, dan zal hij toch op zijn minst ook mee bedoeld hebben dat we ook elk woord dan een keer gelezen hebben. Want hoe kun je leven naar elk woord dat uit de mond van God komt, als we heel weinig of maar heel selectief uit de Bijbel lezen? Die Bijbel, die heeft God ons gegeven om zijn liefde, maar ook zijn wil en leiding voor ons leven duidelijk te maken aan ons. Op mijn Bijbel, die Bijbelhoes die ik toen heb laten maken, staat een tekst ingestanst. Kun je die laten zien? Lukt dat via de techniek? Dat zal wel mooi zijn. Een Latijnse tekst. Ik zal hem oplezen als hij niet komt. Misschien dat jullie hem gaan herkennen. Als een van jullie het weet, dat zou ik echt fantastisch vinden. Staat dit: Omnis scriptura divinitus inspirata. Et utilis ad docendum, ad arguendum, ad corrigendum, ad erudiendum in justitia. Herkent iemand de Bijbeltekst? Je kunt er wel een beetje wat uit opmaken, hè? Juist, ik hoor hem. Ik hoor hem. 2 Timotheüs 3, vers 16. Elk van God ingegeven schriftwoord. Letterlijk in het Grieks staat dat er niet. Want in het Grieks staat er dat elk woord door God ingegeven is. Hey. Anders zou je kunnen zeggen, er zijn bepaalde woorden niet door God ingegeven. Mooi, hè? Maar inderdaad, hier staat hij. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Hier geeft God precies aan dat de Bijbel bedoeld is om ons te onderwijzen, om verkeerde gedachten die we hebben te weerleggen, om onze levenswandel te verbeteren en ons op te doen groeien in levensheiliging, in rechtvaardigheid, in godsvrucht. Juist, mensen, als we de Bijbel lezen, ontvangen we wat we echt nodig hebben. Juist door Gods woord te lezen en ernaar te leven, ontvangen we zegen. Wist je dat? Bijvoorbeeld het boek Openbaring, die onderschrijft dat heel mooi. Daar staat: gelukkig is wie dit voorleest. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat er ingeschreven staat. Want de tijd is nabij. En tot op de dag van vandaag weet Gods volk, Israël, welke zegen God aan zijn woord verbindt. En één keer per jaar wordt dat zelfs heel uitbundig gevierd. Tijdens wat dan heet Shimchat Torah, de vreugde van de wet. En ik heb geen idee, mensen van de techniek, of het gaat lukken. Maar vol eerbied pakken ze dan die boekrollen en vol vreugde pakken ze die op en dansen ze zo door de synagogen heen. Zelfs door de steden in Israël. En ik had een filmpje meegenomen, maar ik weet niet of het gaat lukken. Zij die zo vertrouwd zijn met Gods woord, hoe meer je vertrouwd ermee raakt, hoe meer blij je ermee bent. Nou, en heel Jeruzalem vindt, of heel Israël vindt dat dan plaats. Het is zo mooi om dat te zien. En dan hebben zij alleen nog maar het Oude Testament. Kun je nagaan. Wij zouden hier polonaise moeten lopen, man. God belooft ons dat ieder die zijn woord leest en zich eraan houdt, gelukkig zal zijn. Zegen zal ontvangen. Hey. Maar dus ook alleen als je die geestelijke discipline opbrengt om zijn woord dan ook echt te lezen. En er wat mee te doen. Dus het is inmiddels, hoop ik, wel duidelijk hoe essentieel die geestelijke discipline van het lezen van de Bijbel is. Er is een broeder die ik heel goed ken, die vaak gekscherend de volgende opmerking plaatst. Ja, mooi verhaal joh, maar we doen er niets mee. Dat. Ben je iets aan het vertellen tegen hem, dan ben je heel serieus en dan zegt hij dat, leuk hè. Anyway. Maar dat gevaar is er nu natuurlijk ook. Je kunt erkennen, je kunt weten dat Bijbellezen essentieel is voor je groei. Ja, mooie preek, maar er vervolgens helemaal niks mee doen. Nou, en dat zou dan echt super jammer zijn. Dus hoe, gemeente, kunnen we hier dan toch stappen zetten? En ik wil daarvoor een suggestie geven. Namelijk tijd vinden. Of beter gezegd tijd maken. Een van de redenen waarom iemand nog nooit de hele Bijbel heeft gelezen, is dat ze bij de gedachte alleen al ontmoedigd raken. Wat, de hele Bijbel lezen? Ook Leviticus en Numeri? Heel wat mensen hebben zelfs nog nooit een boek gelezen van meer dan 1000 pagina's. Dus die raken al moedeloos als ze het boek zien, de dikte ervan. Maar wist je echter dat je in theorie de hele Bijbel door zou kunnen lezen in 72 uur? Dat is veel minder dan de gemiddelde Nederlander per maand naar zijn scherm of tv zit te kijken. Dat doen we trouwens, zonder de pc van je werk mee te nemen daarin, ongeveer 2 tot 4 uur per dag. Zelfs op de wc. Dus als je die schermtijd zou inruilen en daarvoor de Bijbel zou gaan lezen, zou je hem in 1 maand helemaal uit kunnen lezen. Ik snap wel, dat is voor de meesten van ons natuurlijk een stapje te ver. Misschien zelfs voor mij ook. Maar in 15 minuten per dag zou je de Bijbel in 1 jaar door kunnen lezen. Als je een beetje vlot kunt lezen. Als je een beetje makkelijke vertaling pakt. Maar wie doet dat? Moet je dit eens lezen. Wat Paulus schreef. Breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb. En de boeken. Vooral de perkamenten. Ja, voor degene die het kent, dit is echt zo'n vers hè, waar je snel overheen leest. Waarom staat dat nou eigenlijk in de Bijbel? Lekker belangrijk. Maar check eens wat erachter zit. Paulus zat hier in de gevangenis. En hij schrijft hier het laatste hoofdstuk van zijn laatste brief in het laatste hoofdstuk van zijn eigen leven. En die boeken en perkamenten die wijzen met grote zekerheid naar Gods woord, naar de Bijbel. En in zijn koude en erbarmelijke omstandigheden vraagt deze apostel dan om 2 dingen. Een mantel om zijn lichaam te verwarmen en Gods woord om zijn hoofd en zijn hart te verwarmen. Hé, let op hè. Dit was niet zomaar iemand hè, dit was Paulus. Dit was iemand die de hemel had gezien, schrijft hij. Dit was iemand die de opgestane Heer had gezien. Dit was iemand die de krachtige werking van de Heilige Geest in allerlei wonderen in zijn leven had ervaren. Hij had het allemaal meegemaakt en gezien. Maar toch vroeg hij om 1 ding en bleef hij zich verdiepen in Gods woord tot aan het einde toe. Zusters en broeders, als Paulus met al zijn kennis van de hemel, van Jezus en van wonderen en wat nog meer, het nodig had om Gods woord te lezen, dan geldt het toch voor ons op zijn minst ook. Waarom doen we dan dat soms zo weinig? Meer dan de helft van ons leest de Bijbel af en toe. Meer dan 1/5 zelden van ons. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Begrijp me goed. Die percentages over het Bijbel lezen. Ook deze preek is niet bedoeld om u of jou nu een slecht geweten aan te praten. Daar gaat het niet om. De poort van de hemel is open. Niet door onze goede daden. Niet door ons vele Bijbel lezen, zeker niet. Jezus genade, Jezus liefde brengen ons redding en hoop. Dat staat vast. Maar het punt is dat we dat alleen maar weten omdat het in Gods woord staat. Snap je wat ik probeer te zeggen? En het punt is dat er nog zoveel meer hoopgevende, bemoedigende, troostende dingen in de Bijbel staan, waar we dagelijks door verrast kunnen worden. En daarom, broeders en zusters, jong en oud, dus ik bedoel zeker ook de jeugd, wil ik jullie de volgende uitdaging voorleggen. Dat we met elkaar, dus nogmaals, ik hoop ook dat de jeugd aansluit, maar wij met elkaar, dat we de komende 3 jaar de Bijbel helemaal gaan doorlezen. 3 jaar. Hoe gaaf. Hoe mooi zou dat zijn. Maar hoe gaan we dat doen? Want dat is natuurlijk de vraag, hè? Nou, het begint natuurlijk met de keuze, hè? Door jezelf, heel simpel, maar misschien toch lastig, je eraan toe te wijden om dat 3 jaar lang te doen. Dat vraagt dus wel even tijd vrijmaken. En ja, laten we daar dan eens even eerlijk naar gaan kijken, naar onze tijd. In elke dag die we krijgen, zitten 24 uur. En dat betekent dus 96 kwartier. En daarom liggen die mandarijnen hier. 96 stuks. 96. 1 mandarijn staat voor 1 kwartier. De uitdaging is om 1 mandarijn, 1 kwartier van die hele dag aan God te geven. En dat eigenlijk, gezien het schema, 3 jaar lang, nog niet eens een kwartier. Een x-aantal minuten. Maar dan blijft er in de kwartier ook nog wat tijd over om die andere geestelijke discipline toe te passen. Bidden. En daarnaast gaat het in mijn voorstel en mijn uitdaging niet eens om elke dag van de week. Maar 5 dagen in de week. Zeg maar de werkdagen. Dus 5 keer per week een kwartiertje voor en met God. 1 mandarijn. Waar je een heleboel geestelijke vitamines uit kunt halen. En om die uitdaging dus onder ons concreter te maken en makkelijker hoop ik, heb ik het volgende voorstel. Vanaf 3 januari, want van maandag tot en met vrijdag zeg maar, gaan we in 3 jaar de Bijbel doorlezen. En in de EDR Connect app ga ik een groep aanmaken. En daar zal ik elke week voor de week die dan komt het leesrooster plaatsen. Daarin staan dan de teksten die je die dag kunt lezen. En het is echt maar heel kort. Vandaar dat het 3 jaar duurt. Het is echt maar heel kort. En dat hele 3-jarige schema gaat ook op de website komen in een pdf. Ik had er een fotootje van. Maar een 3-jarig schema heb ik opgezet. En dan lezen we de Bijbel door in chronologische volgorde. Dus het wordt nog heel interessant ook. Want dan lees je bepaalde versen naast elkaar. Dan weet je een beetje hoe de geschiedenis is gelopen in de Bijbel. Ik weet niet of je de Bijbel wel eens chronologisch hebt gelezen. Ontzettend mooi. En dan is het ook mooi en heel bemoedigend lijkt me, dat we in die Bijbelleesgroep, voor diegenen die meedoen, en ik hoop wij allemaal, dat we dan delen, zoals we dat nu ook al doen in de Connect app, van wat dat met ons doet. Wat ons bemoedigt. Welke vragen we erbij hebben. Dus wat het teweeg brengt als we die stukjes lezen op die dagen. En op die manier elkaar ook echt opbouwen als gemeente. Dus de uitdaging ligt er. Zusters en broeders. En nogmaals, zeker ook jonge mensen. De vraag is of je meedoet. Als laatste nog even dit. Een soort van disclaimer. Verwacht nou niet gelijk, hè, dat je dan de Bijbel, ja, het muziekteam kan naar voren komen, dat je de Bijbel in 1 dag, of in 1 maand, of in 3 jaar gelijk helemaal leert kennen. Verwacht juist dat je soms verbaast, maar dat je soms ook wel verbijsterd raakt over wat je leest. Niet alles is even duidelijk. Als je de Bijbel leest, niet alles is even makkelijk. Nee. Zelfs grote godsmannen en vrouwen voelen zich soms heel klein als ze Gods woord lezen. So don't worry. Zelfs die grote apostel Petrus, die zei dat er sommige dingen maar bar lastig te begrijpen waren in de brieven van Paulus. Dat schrijft hij letterlijk in de Bijbel. En eerlijk gezegd ben ik blij dat hij dat geschreven heeft, want dat ervaar ik ook wel eens als je de brieven van Paulus leest. Misschien jij ook wel. Verwacht dus ook niet dat je elke keer als je het leest bemoedigd wordt. Soms is het gewoon wat rustiger. Of dat je elke keer in je emoties geraakt wordt. Of dat je elke keer opgebouwd wordt. Tuurlijk, de Gods genade mag je openstaan. Dat je dat van tijd tot tijd wel mag ervaren in die 3 jaar. Maar laten we eerlijk zijn. Soms blijft het gewoon even stil. Maar toch vul je je met Gods woord. Dus ik hoop echt dat we ons de komende 3 jaar door de Bijbel, door Gods woord laten vullen in ons hart. En daardoor laten veranderen. Want trust me. Dat gaat gebeuren. Dat ga je merken in je gedachten, in je houding, in hoe je naar je eigen leven gaat kijken. Het gaat een uitwerking hebben. Je zult je regelmatig heel klein voelen. Omdat Gods grootheid in die heiligheid waar we net van zongen, tijdens het lezen steeds meer tot je doordringt. Wow, dit is God. Maar je zult je regelmatig ook heel geliefd. En heel veilig voelen, omdat je steeds meer onder de indruk gaat raken van Gods liefde. En in het bijzonder in de Heer Jezus. Dus dan zul je gaan groeien. In hoop, in vertrouwen, omdat je er echt achter gaat komen dat Jezus, die al in het Oude Testament voortdurend verzegd werd, het vlees geworden woord, alles voor jou gedaan heeft en heel dichtbij je woont door de Geest. Dus, doe je mee. Ga je de uitdaging aan. En zet je de stap om Gods woord te lezen en daardoor te groeien in de godsvrucht tot eer van Jezus. Ik hoop en bid dat we de komende 3 jaar dat avontuur aan willen gaan met elkaar. Ik weet, het is een hele tijd, maar het zijn ook maar kleine episodes. Dat we gaan groeien in verlangen daardoor naar Gods woord. Dat we het zullen zeggen en zometeen ook gaan zingen. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Dat ons hart u hoort. En verzadigd wordt. Zaai uw woord. Plant het diep in ons. En verander ons naar uw evenbeeld. Ik hoop dat die hartsgesteldheid en dat verlangen steeds meer gaat groeien de aankomende 3 jaar. Ik ben echt heel benieuwd wie er mee gaat doen, wie er volhouden. Nou ja, in de Connect-app. Knallen. We gaan de Bijbel doorlezen in 3 jaar. Amen. We gaan zingen.